Heb jij je klapmokkel in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Ook voordeel willen we gaan bespreken.
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar Klapmok met thee.
Hey Annemarij.
Hey Deborah.
Daar zijn we weer.
Ja, daar zijn we weer.
Weer een nieuwe aflevering.
Klapmok met thee.
Hoppakee. Het ruimt. Maar dat was niet de bedoeling.
Nee, hè?
Nee, zeker niet. Een hele bijzondere dit keer. We hebben een... ik denk bijna een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, hebben we wel eens bij een lustrum gezeten. En toen zijn we uitgenodigd om een dag bij te wonen van de inspectie veiligheid.
Oh ja.
En dit is ook een beetje een soortgelijke aflevering. Nou, niet helemaal, het is natuurlijk heel anders en hartstikke
energie. Hele andere aflevering.
Ja, maar wel met dat we extra fragmentjes hebben van mensen die we los geïnterviewd hebben.
Tijdens een evenement.
Vragen hebben gesteld. Juist. En dat is deze aflevering ook.
Ja.
Maar wel met hele bijzondere gasten, mag ik, als ik het als
ja,
ik het
dit zijn wel de toppers.
Toppertjes. Dus dat is heel erg leuk.
Gaan we luisteren?
Ik zeg, Annemarij, laten we maar gewoon gaan starten.
Ja, er komt heel veel leuks aan.
Nou, hier zitten we dan, Annemarij. We zijn weer terug op het oude nest, kan ik eigenlijk wel zeggen.
Het voelt wel als thuis.
Jawel, hè? Bij stafklas. En dit keer niemand minder dan de plaatsvervangend commandant landstrijdkrachten. De generaal-majoor Jean-Paul Dukkers zijn we op bezoek. Maar als ik dan zeg plaatsvervangend commandant landstrijdkrachten, dan ben ik er eigenlijk nog niet. Mm-hmm. Want ik moet eigenlijk ook zeggen inspecteur reservepersoneel KL. Mm-hmm. Patron grondgebonden
luchtverdediging.
En... gouverneur van de hoofdstad. En ben ik nog iets vergeten?
Ja, ik ben ook nog de chief gender.
Oh ja, dat wist ik helemaal niet.
Ik ook niet.
En ik ben ook nog de chief risk and compliance manager.
Ook heel belangrijk.
Ook nog. Ik ben ook nog de chef staf van de Koninklijke Landmacht.
Ja, dat wist ik eigenlijk wel.
Ja.
Ja. Het is toch wel veel.
Ja, op papier wel. Maar op zich is dat prima te doen, joh. Dat is prima te doen.
Het vloeit allemaal in elkaar over.
Dat vloeit allemaal in elkaar over. Dus heel veel heeft overlap en dergelijke. En mijn merendeel van mijn werk ben ik chef-staf.
Ja.
En daarnaast vervang ik de commandant landstrijdkrachten natuurlijk. Maar dat is redelijk goed te overzien. Dat is met name in verlofperiodes. Of hij is verhinderd voor een vergadering in Den Haag. En een klein deel ben ik gouverneur van de hoofdstad.
Maar dat is nu wel precies waar we vandaag iets meer over... Ja.
Dat is toch wel een hele bijzondere.
Dat is een hele bijzondere, ja. Want we hebben twee gouverneurs, hè. We hebben de gouverneur van de residentie. Dan hebben we nog de gouverneur van de KMA, maar dat is geen echte gouverneur.
Nee, dat is niet echt.
Nee, dat is geen echte gouverneur. En er zijn twee gouverneurs. De gouverneur van de residentie is de commandant van de Marseille.
Oké.
En de gouverneur van de hoofdstad. En dat is traditiegewijs is dat de plaats van het commandant van de landmacht.
Ja.
Dat was vroeger de PBLS, plaats van een bevelhebber. En dat is nu de plaats van commandant van de landmacht.
En wat houdt het nu precies in?
Het is een ceremoniële functie. Die eigenlijk vanuit oudsher was de gouverneur van de hoofdstad ook belast met de verdediging van de hoofdstad. Maar dat is natuurlijk niet meer aan de orde. Ik denk dat mevrouw Halsema dat ook niet helemaal goedkeurt. Maar sinds die tijd is het eigenlijk meer een ceremoniële functie geworden.
Ja.
En dat betekent dus dat je bij een aantal ceremoniële activiteiten aanwezig bent. Zoals staatsbezoeken. En dan ben je ook verantwoordelijk voor het ceremonieel. Militair ceremonieel. De koning bedankt me ook altijd na de begroeting voor het ceremonieel wat daar wordt tentoongespreid. En je mag dan ook vaak aanzitten bij het staatsmanket. Dus dat is heel bijzonder om dat weer mee te maken.
Ja.
En elk jaar doe ik de Koningsdaglezing. En dat komt eigenlijk voor uit een soort receptie die bedoeld was voor het consulaire deel. Van zeg maar de internationale gemeenschap die toch veelal gevestigd was in Amsterdam. Terwijl met name de ambassades en dergelijke die zitten in Den Haag. Maar om een receptie bij elkaar te roepen en dan weer een wijntje te drinken en dergelijke. Dat is op zich leuk. Maar ik vind wel dat je daar gewoon inhoudelijk wat aan moet koppelen. Dus dat heb ik niet zelf verzonnen. Want voorgangers van mij hebben daar uiteindelijk inhoud aan gegeven door daar ook een lezing aan te koppelen.
Ja.
Dus dat noemen we de Koningsdaglezing, gevolgd door een receptie en een soort netwerkbijeenkomst met als thema wat actueel is op dat moment.
Ja. Nou ja, en dit jaar was het thema oorlog dichtbij en dreigingen alom. Mm-hmm. Hoe houden we Nederland veilig?
Ja.
En wij waren uitgenodigd, wij mochten erbij zijn. En we hebben echt een fantastische avond gehad, kan ik wel zeggen.
Zeker.
Het zat vol met...
Ondanks het onderwerp.
Dankzij het onderwerp. Want het maakt het wel heel interessant. Want dit is ook wel een onderwerp wat al lang op ons lijstje staat. van Annemarij en mij om een podcast over te maken. Mooie sprekers. En eigenlijk drie van de mensen die we daar hebben gezien, die hebben wij de vraag gesteld: hoe houden we Nederland veilig? En daar gaan we even naar luisteren. Ik sta hier bij Pieter Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En aan u de vraag: hoe houden we Nederland veilig?
Nou, het is goed om te beginnen. Nederland is een veilig land. Als je hier woont, je ziet het al, we hebben een veilig land. Maar daartegenover staat dat de dreigingen wel groter en complexer worden. En dat is eigenlijk in een breed veld hebben we dat in Nederland in beeld gebracht. Of dat nu de dreiging is op cyber, of het is op onze democratie, of het is in de samenleving met andersdenkenden, of het is ondermijning, of het is hybride dreiging, heel erg op het digitale netwerk als gebruikt door organisaties of staten, of het is zelfs militaire dreiging. Dus op al die vlakken zien we dat de dreiging toeneemt en steeds complexer is. Vroeger had je of een overstroming, of energieuitval, of iets anders. En tegenwoordig, energieuitval kan ook leiden tot een overstroming, of een digitale aanval op een bepaalde infrastructuur gaat door. Dus de grote vraag voor de komende jaren is: hoe bereiden we ons voor in ons denken, in onze plannen, om weerbaarder te worden? En dat zit op heel veel elementen. Belangrijk is cyber. Er is een hele wetgeving klaar voor. Ver gaat het voor deze podcast. Maar dat is de NIS-wetgeving waar alle bedrijven en overheden aan moeten voldoen om de standaarden omhoog te krijgen. En cyberveiligheid is heel belangrijk. Dat geldt ook voor energieveiligheid. Kunnen we met langdurige uitval leven? En tot slot, en daar ging het vandaag in dit ook over, denk nu eens na voor het hele moeilijke of nog het ongelooflijke, om het maar zo te zeggen. Denk je kaders voorbij. Wat komt dan op je af als burger? Wat komt dan op als bedrijf en als overheid? En ga dat niet helemaal uitwerken, maar probeer samen te vatten: wat zijn mijn grote vragen? Wat moet ik doen om mijn bedrijf te laten draaien? Wat heb ik daar minimaal voor nodig? Of als het minder is, wat kan wel? En dan ben je voorbereid. Want uiteindelijk, het gaat om voorbereiding. En we houden ons land veilig als we ook afschrikwekkend zijn in een voorbereid land. Want dan zijn we niet zo interessant.
Nee, precies. Wat ik wel even interessant vind, hè, elk bedrijf gaat nu kijken hoe die zichzelf kan voorbereiden. Ik heb u ook horen zeggen over de afhankelijkheden. Nederland is heel goed in afhankelijkheden. Misschien wel zo goed dat het nu ons wel wat uitdagingen ook geeft. Op het moment dat we natuurlijk als bedrijf allemaal zelf gaan nadenken over hoe we dat moeten gaan doen, dan krijgen we heel veel plannen. Is het dan toch niet dat we daar de kracht vanuit Nederland moeten vinden en daar met elkaar over na moeten denken? En dat we misschien toch afhankelijkheden gaan inbouwen met elkaar. Want ik kan me voorstellen dat het ene bedrijf het andere bedrijf kan helpen.
Daar hebben we natuurlijk een structuur voor in Nederland. Hè? Wat we heel belangrijk vinden zijn onze vitale processen.
Ja.
Dus als het gaat om elektriciteit, doe je dat echt van gemeenschappelijk, samen met NCTV, Ministerie van Economische Zaken en de Maatschappijen. Maar voor gewone bedrijven, bijvoorbeeld in de zuivelproductie, is het heel goed dat een bedrijf zelf nadenkt: als ik langdurig minder stroom heb, wat doe ik dan wel? Of wat kan ik wel doen? Of een bedrijf in een heel ander vraagstuk, die daar zelf voor staat: hoe overleef ik als bedrijf? En zeker met de kans op uitvallen van ICT, waar bedrijven helemaal aan vasthangen zijn, is het best goed voor een CEO na te denken: als mijn operationele technologie wegvalt, wat kan ik dan nog wel? Ja. En heb ik dat ervoor over? Dat is ook een vraag voor dat bedrijf.
Ja, precies. Precies. Nou, heel goed. Dank u wel.
Graag gedaan.
Nou, dan staan we met professor Dr. Beatrice de Graaf, faculteitshoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Nou, dan natuurlijk de vraag naar vandaag: hoe houden we Nederland veilig?
Ja, hele belangrijke, goede vraag. En u vraagt dit aan mij en ik ben historicus. Hè, dus ik zal niet een militair antwoord geven, ik geef een historisch antwoord. En een van de eerste dingen waar je eigenlijk aan moet denken als het gaat om veiligheid, is historisch besef. Dat klinkt een beetje raar, hè? Want als je zegt brand of vuur of help, dan wil je rennen, vluchten, vliegen, vechten. En dan denk je niet: goh, laten we nou eens aan een geschiedenislesje beginnen. Mm. En toch is dat nu heel belangrijk. Want veiligheid heeft te maken met of je beseft waar de dreiging vandaan komt, of je die dreiging begrijpt. He, dus de ervaringsruim, dus de ruimte, de achtergrond en ervaringen die je meeneemt. En het heeft ook te maken met of je in staat bent over de horizon heen te denken. He, de erwartungshorizon, zo noemen de Duitsers dat. En dat betekent, als je het nu hebt over veiligheid, dat heel veel mensen nog 2 jaar geleden dachten: ach, Rusland, waar heb je het over? Terwijl als je naar de Russische geschiedenis kijkt, had je moeten weten dat het een patroon is in de Russische geschiedenis, dat ze hun heilige missie van het Russische Rijk over de grenzen willen exporteren. En als je dan vraagt, ja, wat kunnen we verwachten? Dan moet je Poetin heel erg serieus nemen. Dus je moet, als historicus neem ik altijd mijn personen heel serieus. En ik zeg niet meteen, ze zijn gek of dit of dat. Ik denk van ja, in zoverre kun je dus ook als veiligheidsmedewerker iets van een historicus leren. Een historicus uiteraard ook heel veel van veiligheidsmensen die het echte werk moeten doen. Dat je nadenkt, ja, wat zegt een Poetin precies? Wat zegt Iran precies? Wat heeft Hamas in zijn manifest staan? En dat is ook precies wat ze hebben gedaan en gaan doen. Dus hoe maken we Nederland veilig? Eerst heel goed terugkijken in de onmiddellijke geschiedenis. En serieus nemen wat onze mogelijke vijanden zeggen.
Ja, dat is overduidelijk. De historisering van veiligheid. We hadden het net voordat we gingen opnemen al heel even erover. Dat is ook een vak dat u geeft. Maar als ik nu... We hebben het ook heel erg gehad over de samenleving. Tijdens alle toespraken eigenlijk die geweest zijn. En tijdens de paneldiscussie die we gehad hebben. En nou heb ik ook in het boek Crisis gelezen. Een tip natuurlijk voor de mensen die luisteren. Dat we eigenlijk gegaan zijn van een risicosamenleving. Waarin we heel veel verwachten eigenlijk van de overheid. Zijn we eigenlijk in de afgelopen periode meer gegaan naar mensen die zich ook afzetten tegen de overheid. Nou, als ik kijk naar wij zijn onderdeel van de overheid. Hè, als krijgsmacht. Wat zou dan onze rol moeten zijn?
De rol van de krijgsmacht,
ja,
bedoelt u?
Ja, ook van de overheid als geheel, maar ook van de krijgsmacht. En ook als we dat zetten tegenover, wat moeten we verwachten van de samenleving?
Nou ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want de krijgsmacht is natuurlijk een beetje de afgelopen decennia van de samenleving verwijderd geraakt. Doordat de dienstplicht is afgeschaft, er geen oorlogen waren. De Koude Oorlog is afgelopen. Allerlei organisaties en verbanden die nog iets met de krijgsmacht te maken zijn, die zijn er niet meer.
Ja, het is allemaal heel ver van het bed.
Het is ver van het bed. Het waren out-of-area inzetten. En dan ging het ook nog eens een keer om dingen die niet direct heel militaristisch waren, maar waterputten slaan, meisjes naar school helpen. Hè, dus meer de derde taak, de internationale rechtsorde verwerkelijken. En nu zitten we eigenlijk weer bij die eerste taak, de hoofdtaak, de bescherming van het eigen grondgebied en van de NAVO. En ik denk dat opnieuw geldt dat de mensen bewustzijn daarvoor moeten hebben, dat verhoogd moet worden en dat militairen weer deel uit moeten gaan maken van het dagelijks beeld. En dat is natuurlijk best lastig. Want
wel een uniform in de trein.
Ja, misschien toch wel. Ik snap wel dat is afgeschaald. Vanuit veiligheidsoogpunt. Maar je zou ook kunnen zeggen, laten we dat weer wat meer doen. Ja. In Amerika bijvoorbeeld is dat iets normaler. Dan krijgen militairen ook een gratis ticket. En ik denk van ja, je zou daar wel naartoe kunnen gaan. In de discussie hebben we vandaag ook besproken. Je hebt de dienstplicht, maar je hebt ook een dienstjaar of een dienjaar. Dat is meer vrijwillig. En je zou ook kunnen zeggen dat je in de samenleving dat ook als soort optie geeft. Dat je zegt van ja, als jij een dienjaar doet, dan krijg je ook aftrek van studieschuld, of je krijgt een studiejaar gratis, of je krijgt een stage of werkplek aangeboden. Denk, ja, dan maak je het weer meer onderdeel van het dagelijks bedrijf. En de reden waarom ik dat zeg, is dat een krijgsmacht, net als de belasting, net als de infrastructuur van de wegen en zo, dat staat of valt bij draagvlak onder de mensen. Dus ja. Mensen moeten bereid zijn zich aan regels te houden, belasting te betalen, de krijgsmacht te steunen. Maar ja, dan moeten ze dat wel kunnen doen in hun dagelijks leven. En dat is best wel lastig.
Ja. Hartelijk dank. Heel duidelijk.
Ja.
Nou, we staan nu met Thijs van Lieshout, commandant van de brandweer in Amsterdam. En ja. Directeur veiligheidsregio Amsterdam-Amsterland.
Ja.
Nou, hartstikke fijn dat we u de vraag mogen stellen. Hoe houden we Nederland veilig? En hoe houdt u Amsterdam veilig?
Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Nou, wij doen ons best met de brandweer en met de veiligheidsregio. Daar kunnen wij een hele aantal dingen in doen. Wij werken vanuit een netwerk van kazernes in buurten. En dat doen we meer dan alleen brandweertaken. Wij geven ook voorlichting. We doen brandveiligheidschecks daarin. En we organiseren natuurlijk met de veiligheidsregio de crisisbeheersing op een hele grote schaal. Dat doen we niet alleen in Amsterdam-Amsterland. Maar dat doen we met de andere 25 regio's in heel Nederland. Die mag ik ook voorzitten. Dus we maken met elkaar plannen. We oefenen heel erg veel. We kijken wat zijn de grote risico's, waar moeten we ons op voorbereiden. Dat bespreken we dan weer met gemeentes en allerlei andere partijen, met waterschappen, met nutsbedrijven, met vervoersbedrijven, etc. Zodat zij kunnen helpen Nederland veilig te maken.
Want we hebben elkaar nodig.
We hebben elkaar nodig. Kijk, en een brandweer in de veiligheidsregio kan wel dingetjes doen, maar als de stroom uitvalt, wij zetten de stroom niet aan. Dat doen de nutsbedrijven. En dan hebben we het ministerie bij nodig als er eventueel wat zo'n mooie verdringingsreeks heet. Dat begrijpt verder niemand, maar dat is wat mag het eerst aan en wat daarna en wat daarna. Misschien eerst ziekenhuizen, maar die hebben noodstroom, dus dat hoeft misschien niet. Nou, wat zetten we eerst aan en wat daarna past? In al dat soort praktische dingen, dat zijn andere partijen, vaak private bedrijven of grote organisaties die dan de zaak weer kunnen repareren. En wij als veiligheidsregio en als brandweer, wij coördineren dat.
En als we het dan hebben over Amsterdam, En het voelde voor ons toch wat ongemakkelijk om hier in ons uniform over straat te lopen vanaf het parkeergarage. Was hier nou allemaal militairen in uniform dingen moeten doen?
Dat is enorm veranderd afgelopen jaar. Ja? Hè? Dus ik denk dat 20 jaar geleden was Amsterdam, nou misschien wel 30 jaar geleden, de stad van het gebroken geweertje en heel erg pacifistisch. En dan werd je denk ik als militair, dat weet ik nog uit mijn eigen militaire tijd, werd je ook met de nek aangekeken en durfde je eigenlijk niet in uniform over straat. Maar nu hebben we hier vorig jaar een hele grote antiterreuroefening georganiseerd en een hele grote defensieoefening, een beveiligingsoefening in de Amsterdamse havens, waar ook militairen in gevechtspak met lange wapens rondliepen. En ze zijn zeer gezien in de stad. Okay. Dus de tijd. Hè, ja, natuurlijk, het is altijd wel een bijzonderheid in iemand in uniform. Maar dan ben ik ook in een brandweeruniform. En naar uniformen wordt gekeken. Hè, maar de tijd dat de Amsterdamse bevolking dacht dat Defensie iets was. Nou ja, ik weet niet wat ze dachten. Maar dat Defensie niet welkom was, die tijd is echt helemaal veranderd. Ja. Het is helemaal gedraaid.
Ja, dus de tijd is wel aan het keren.
Ja,
ja. Ja, dus als we het hebben ook over een weerbare samenleving, we moeten klaar zijn voor een dreiging waar we het vandaag heel erg over hebben gehad. Dan is dat misschien daar ook wel onderdeel van.
Dat zeker.
De samenleving daar meer voor open staat.
Nee, maar ook een herwaardering van Defensie. Kijk, ik heb zelf natuurlijk ik heb ook een tijdje, 20 jaar wel bij Defensie gewerkt. Ik heb met ledenogen echt gezien die enorme kaalslag. En die bijna kapot maken van de organisatie door de bezuinigingen de afgelopen 25 jaar. Ik ben blij dat nou weer een deel terug gaat komen. Het is even zien hoe snel dat gaat. Kan mij niet snel genoeg gaan, maar dat duurt gewoon tijd. En daarmee komt denk ik ook een herwaardering voor het vak van militair. Herwaardering voor het feit dat je, als je je dochter of je zoon kiest voor Defensie, dat niet iets raars is, maar dat het echt een belangrijk en mooi vak is. En dat is heel erg belangrijk. Want Defensie heeft ons gewoon veel te bieden. En we zijn heel erg afhankelijk van Defensie. Als er echt iets gebeurt aan de randen van het NAVO-gebied Europa, of Europa, dan moet Defensie ons toch uit de brand komen helpen. En niet de brandweer.
Uit de brand helpen. Hartelijk dank. Nou, generaal, dat waren dus de drie mensen die we hebben gesproken. Eigenlijk na de Koningsdaglezingen die avond. Dan begin ik eigenlijk direct met de vraag aan u: hoe houden we Nederland veilig?
Nou, laat ik beginnen met gewoon eens dat Nederland heel erg veilig is. En dat realiseren we ons niet altijd. Maar als ik in het buitenland ben geweest, ik ben onlangs naar Amerika geweest en dan. Dan rij je rond in Georgia en een gedeelte in Alabama en dergelijke. En dan land je op Schiphol en dan kom je toch weer tot de conclusie dat het echt allemaal goed geregeld is in Nederland. Ook als je vertrekt. Want je komt dan, je gaat door de pascontrole, gaat helemaal automatisch. Het is allemaal prima ondersteund. En hoe anders is dat ook in een land als Amerika. Dus laten we zeggen dat Nederland is gewoon heel erg veilig. Maar we voelen dat niet altijd zo. En dat komt denk ik door een aantal zaken. Ten eerste is dat in de huidige zeg maar, informatieomgeving je toch wel een beetje merkt dat elk incident onmiddellijk op allerlei kanalen wordt uitvergroot. En daarmee heb je het gevoel van ja, wat is er allemaal aan de hand? En als je dan de cijfers van de misdaad bijvoorbeeld erop naslaat, dan zie je gewoon dat de misdaad in het algemeen de afgelopen jaren gedaald is. Het aantal moorden is gedaald en dergelijke. Dat is één kant. Dat is de, maar je kunt er natuurlijk niet omheen door te gaan kijken wat er in de wereld aan de hand is. En we zijn denk ik toch wel een beetje ruw wakker geworden naar een hele lange periode van het gevoel van eeuwige vrede. Met het besef dat oorlog nog steeds deel uitmaakt van deze wereld. En dat is niet alleen ver weg. Velen van ons zijn in Afghanistan geweest, zijn in Mali geweest, hebben ook daar gezien dat oorlog nog steeds er is. Maar we hadden ons niet kunnen bevroeden 5 jaar geleden dat een Rusland een Oekraïne zou aanvallen zoals ze dat zouden doen. En met al die beelden en met alle gevolgen van dien en dergelijke. En uiteindelijk dat je dan moet constateren dat we een heel lang front hebben wat heel erg statisch is, waar mensen de grond ingaan, weer soms leven als ratten. Terwijl we dat alleen nog maar denken te weten van de Eerste Wereldoorlog en hoe dat gekomen is. En als je dan verder gaat kijken van ja, wat betekent dat voor Nederland, dan kun je ook niet meer berusten op het feit dat het ver weg is. Dus dat afstand, dat zorgt voor een bepaalde mate van veiligheid. Dat was al niet zo in het cyberdomein, hè, want de MIVD en de AIVD die waarschuwen al jaren in jaarrapportages dat wij voortdurend worden aangevallen. Ja, alleen dat zien we natuurlijk niet. En het is net zoals Huib Modderkolk zegt. We zijn in oorlog, maar niemand die het ziet. Ja. En er zijn er ook een hele hoop die het niet willen zien. Hè? Dat is ook zo. Maar ik denk wel dat de realiteit van de Oekraïne. Maar ook het feit dat de Oekraïne ervoor gezorgd heeft dat er heel veel deskundigen nu gewoon in diverse opinieprogramma's op tv verschijnen. En dan heb ik het over Han Bouwmeester, of ik heb het over Marten Kruijf, of ik heb het over Peter van Duhm, of die ook een podcast maken, De Veldheren, en zelfs een theatertour.
Ja.
Dus misschien is dat ook iets voor jullie nog.
De volgende stap
voor jullie, een theatertour. Maar dat betekent ook dat het onderwerp wel leeft in Nederland, hè? Ja. En dat het wel aanslaat. En dan moet je gaan nadenken van, oké, we hebben nu een fantastisch mooi land, wat ingebed is in een hele internationale community, dat heet de EU, dat heet de NAVO. En hoe gaan we er nou voor zorgen dat Nederland veilig blijft. Nou, ik denk dat als eerste heel belangrijk is dat door de hele maatschappij heen, door alle inwoners van Nederland, een besef aan het ontstaan is dat het niet voor niks is. En dat veiligheid ook een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. En dat je niet alleen maar weg kunt kijken. En dat je ook niet dat alleen maar kunt overlaten naar of aan het leger. Hè, zoals dat in Nederland heet, het leger.
Ja.
Of de politie. Of de brandweer. Maar dat het eigenlijk begint bij een stuk individuele verantwoordelijkheid. Dat ten eerste. Ten tweede moet je gewoon echt weer gaan nadenken. Hoe hebben wij dingen in Nederland nu geregeld? Pieter Jaap Abelsberg is natuurlijk als NCTV is daar de verantwoordelijke coördinator.
Ja.
Dat is heel, heel bijzonder. Hij is de coördinator. Dat betekent dus ook niet dat hij doorzettingsmacht heeft op een bepaalde manier om dingen te gaan doen. Dus ik vind wel dat je een beetje moet gaan nadenken. Hoe hebben wij nu dingen in Nederland geregeld? In het kader van crisisbeheersing, maar ook in het kader van veiligheid. Ja, en dan moet je toch tot de conclusie komen dat voor de ouderen onder ons die nog de tijd van de Koude Oorlog hebben meegemaakt, dat heel veel structuren die we toen ingebed hadden en ingeregeld hadden, met verantwoordelijkheden daaraan aan gekoppeld, dat die er niet meer zijn. En dan moeten we weer gaan heruitvinden.
En over welke voor structuren hebben we het dan? Voor de niet-Koude Oorlog luisteraars.
De structuur, wat zei je?
De structuren. Welke structuren hadden we toen ingeregeld? Die
nu
helemaal verwaterd zijn.
We hadden echt gewoon ingeregeld dat op het moment dat bij een aanval van het Warschaupact dat een bepaalde militaire autoriteit werd aangewezen. Dat er een bepaalde doorzettingsmacht was in Nederland. Dat we een staf hadden die zich echt richtte op bijvoorbeeld de doorvoer van Amerikaanse troepen door Nederland heen. Met een nationaal territoriaal commandant. Met daar bepaalde verantwoordelijkheden bij. Het was heel helder hoe de NATO-structuur in elkaar zat. We wisten veilig van elkaar wie wat deed en dergelijke. Nou, dat is, we moeten dat echt weer heruitvinden.
Ja.
We moeten ook niet de fout maken dat we de blauwdruk van het verleden pakken en we gaan het weer op dezelfde manier doen. Want de wereld is echt wel veranderd. Maar we moeten ook wel de bereidheid hebben om te kijken hoe deden we het toen en wat was daarvan goed. Wat hebben we toen en sinds die tijd eigenlijk besloten. En wat moeten we eventueel weer, weer terugbrengen. En dat is wel wat nodig is en dergelijke. We hebben een tijd gehad dat we, iedereen praat bij Defensie over hoofdtaak 1 en hoofdtaak 2 en hoofdtaak 3. Dat is heel lastig uit te leggen soms. Maar eigenlijk komt het erop neer dat primair een landmacht of een krijgsmacht ervoor is om ons bondgenootschappelijk grondgebied te verdedigen. Dat staat in de grondwet.
Ja.
Daarnaast moeten wij in staat zijn om in den verre mensenrechten en dergelijke stabiliteit te kunnen brengen. Nou, dat noemen we dan hoofdtaak 2. Als je dan toch een krijgsmacht hebt, dan mag je die krijgsmacht ook inzetten voor de veiligheid in Nederland. En dat noemen we hoofdtaak 3.
Ja.
De realiteit gebiedt me nu te zeggen dat op het moment dat het echt tot een confrontatie komt met Rusland, dat een heel groot deel van de krijgsmacht, waar we wellicht misschien op rekenen in het kader van nationale veiligheid, niet bij Nederland gaat zijn.
Nou ja, precies, want uiteindelijk gaf Pieter Jaap Abelsberg ook aan dat het steeds complexer wordt. Hè? De dreigingen zijn complexer. Het is niet één watersnoodramp of het is niet één vijand in het oosten. Of het is niet één. Het is vaak een opstapeling van meerdere dreigingen tegelijkertijd waar je rekening mee moet houden. En wie zet je nu waarvoor in? En als we inderdaad de krijgsmacht gaan inzetten in het kader van hoofdtaak 1... Wat doen we dan nog thuis? Of hebben we dan zo'n grote krijgsmacht dat we thuis ook dingen kunnen doen?
Nou ja, het antwoord is dat nee, dat hebben we dus niet.
Nee.
Dus dan moet je eigenlijk weer terug naar de tekentafel.
Ja.
We hebben nu met elkaar afgesproken in het kader van de intensivering civiel-militaire samenwerking en alle aspecten die dat we een deel van de capaciteit van Defensie ter beschikking kunnen stellen met een bepaalde reactietermijn eraan vast.
Ja.
Maar ik denk dat die bekende catalogus, dat als het echt losgaat, ja, dan kun je die catalogus kun je niet meer hanteren. Dus je moet naar een andere systematiek toe. En die systematiek betekent ook wel dat we moeten gaan nadenken wat we met onze Nederlandse bevolking doet. Welke maatschappelijke verplichtingen er eventueel zijn. Wat de rol van de politie is, wat de rol van reservisten kan zijn, wat de rol van de brandweer is, wat de rol van veiligheidsregio is en dergelijke.
Ja. Wordt er al over gesproken? Wordt er al over nagedacht?
Nou, ik vind dat er heel veel gesproken wordt. Alleen het blijft wel een beetje. Het blijft nog wel een beetje hangen in praten.
Ja, dat moet inderdaad. Dat moeten we inderdaad doen. Dat moeten we inderdaad inregelen, die fase nog.
Ja, nou ja, dat niet alleen. Kijk, ik heb zelf ook op het plein gewerkt. Met nationale veiligheid in mijn dossier. En wat je wel zag is dat Nederland is heel goed georganiseerd, maar heel erg regionaal gefocust. Dus dat verlengd lokaal bestuur en de bevoegdheden die daar gekoppeld zijn, dat werkt hartstikke goed in Nederland. Maar de vraag is of dat ook gaat werken in een crisissituatie die zich dan gaat voordoen. Nou, we hebben daar een behoorlijke ervaring op gedaan natuurlijk tijdens de coronacrisis.
Ja.
Daaruit kun je een aantal conclusies trekken en ik heb die conclusies nog niet gezien. Want ik denk namelijk dat een aantal conclusies bij zo'n crisis er ook toe kunnen leiden dat binnen bepaalde kolommen er gewoon andere verantwoordelijkheden worden belegd. Nu heb je echt de kolom wit en de kolom rood en de kolom blauw. Er is geen formele kolom groen. We hebben altijd gezegd dat de krijgsmacht of Defensie is ook een structurele veiligheidspartner. Nou, dat is in de diverse evaluaties van de wet veiligheidsregio's. Heeft dat nooit een plek gekregen.
Nee.
En ik zie dat toch een beetje, ja, is terughoudendheid.
Ook oorlog en oorlogsdreiging was tot voor kort ook niet echt een crisistype waarover
werd
gepraat.
Nee, dat was niet hier.
Nee, maar ja, kijk, dat is zo. Het was allemaal ver van ons bed.
Ja, ja.
En we bepaalden zelf wel of we ergens aan deel gingen nemen. En het is natuurlijk, het is eigenlijk als je terugkijkt, in die afgelopen 4 jaar... zijn we begonnen met het oplopen van de defensievisie 2035. En dat was in de tijd dat een Trump en een Franse president Macron zijn van ja, de NATO is hersendood.
Ja.
En dat maakte ook dat datgene wat NAVO vroeg van ons en de rol die je had in NAVO was er ook helemaal niet zo. Nou, dat voelden we ook niet als echt een zware verplichting. Ja, en nu is dat natuurlijk compleet omgedraaid.
Ja.
Finland en Zweden zijn bij de NAVO toegetreden. Dus wie had dat kunnen denken 2 à 3 jaar geleden?
Ja, niet.
Nee. Dus dat betekent dat we echt in een nieuwe tijd zitten. En we moeten echt gaan uitvinden hoe we met die tijd omgaan. En daarbij ook realiseren dat hoe lullig en hoe lastig het ook is. Ja, dat die nieuwe tijd ook gaat betekenen dat bepaalde vastigheden die we de afgelopen 30 jaar hadden van standaard mikken op economische groei, onze kinderen gaan het beter hebben dan onszelf. Ja, dat nog maar de vraag is.
Mm-hmm.
En dat vinden we best moeilijk.
Ja, er moet echt een andere focus komen.
Ja, die focus die moet gaan komen nadat het besef dat er daadwerkelijk is ingedaald en ook de wil er is om te zeggen, oké, we moeten dit gaan aanpakken. Met al die diverse belangen. En Nederland is toch een consensusmaatschappij en dergelijke. En ik ben ook wel van mij. Ja, met consensus ga je sommige problemen niet meer oplossen.
Nee.
Dat is natuurlijk een hele grote uitdaging waar we voor staan.
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat die uitdaging heel erg groot is. Maar het is ook een uitdaging die we ook aankunnen. Alleen je moet een keer gaan beginnen. Ja, dat vinden we, die stap zetten vinden we een beetje, dat vinden we nog wel lastig. Kijk, ja. Je zag, in corona kon je een hele hoop positieve dingen uithalen. Eén ding is dat, kijk, in 2011, toen ik op het plein zat, in 2013 toen ik op het plein zat, toen deden we elk jaar of elke 2 jaar de nationale risicobeoordeling. Dat deed de NCTV. En dat betekent dat een hele hoop mogelijke strategische schokken of voorstelbaar van zonnestormen tot en met Die werden door een analistennetwerk beoordeeld en uiteindelijk werden die geplot op impact en waarschijnlijkheid. En een van die scenario's was ook een pandemie. Een pandemie die grote impact zou hebben op de maatschappij. En die werd geplot als zeer waarschijnlijk, maar ook met grote impact. De vervolgstap van de nationale risicobeoordeling is dat je naar capaciteitsontwikkeling gaat. Daar is geld mee gemoeid.
Ja.
En daar stokte het dan vaak aan.
Ja.
En dan gebeurt zo'n pandemie. En dat ging in een sneltreinvaart. Hè?
Ja.
Eerste beelden uit China. Hier is wat aan de hand. We hadden China ver weg. Vervolgens Italië. Oh, dat is ook nog steeds ver weg.
En toen was het carnaval.
Toen was het carnaval. En toen gingen we skiën. En vervolgens is het ook in Nederland. En dan gaat het als een lopend vuurtje.
Ja.
En dan zie je dat we toch heel erg worstelen tegen aan van oké, zit die crisisstructuur in elkaar. Dat hebben we redelijk snel op orde gebracht, vind ik wel. Maar we hebben ook wel op sommige dingen, heb ik gezegd, daar zijn we niet doortastend geweest. En dat heeft alles te maken met de manier waarop we onze crisisstructuur in elkaar hebben gezet.
Ja.
Ik vond de communicatie vond ik best goed. Ik denk dat het sinds Joop den Uyl de eerste keer is geweest dat een premier het land toespreekt. Dat is sowieso heel erg on-Nederlands. Hè?
Ja.
Maar ook hoe de maatschappij, hoe Nederlanders zich hebben aangepast eraan. Want anderhalve meter en later dan de rest van de wereld deden wij ook een mondkapje op. Maar ik vind wel dat we veel te traag zijn geweest met het hele vaccinatieprogramma.
Ja.
Wij liepen aan het begin flink achter. Dat hebben we daarna wel heel erg snel ingehaald. Want dat was ook wel weer daarna heel erg goed geregeld. Nou, de discussies over het gele boekje, weet je wel. En denk maar, ja, dat is dan weer in de reactiemodus. Er gebeurt iets en nu moet je meer gaan denken over, oké, preventie.
Ja.
Want wat bij die Koningsdaglezing ook naar voren is gekomen, dat je te maken krijgt met regimes die niet altijd gevoelig zijn voor ratio, maar wel voor machtspolitiek.
Ja.
Dat betekent dat je een bepaalde sterkte moet uitstralen en dergelijke. En ik denk dat Pieter Jaap dat bedoelt op het moment dat je je weerbaarheidsgehalte omhoog krijgt. Dat je minder vatbaar bent voor invloeden van buitenaf.
Ja, je wordt minder interessant.
Nou, dat denk ik dus niet. Dat denk ik dus niet. Nee, want je zei net eerder dat crisis en oorlogvoering en conflict veel complexer is geworden. En dat is zo.
Ja.
In verhouding met bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog of Korea. Of, is dat conflict zich afspeelt in diverse dimensies. En waarbij de meest toonaangevende van de afgelopen decennia wel de informatiedimensie is.
Mm-hmm.
Of de informatieomgeving, hoe je het ook noemt. En dat dat we behept zijn met allerlei elektronische middelen die ervoor zorgen dat mensen op allerlei manieren informatie tot zich nemen.
Ja.
En mensen hebben wel de neiging om in hun mening voortdurend bevestigd te worden. Dus ze zoeken nieuws op wat hun mening bevestigt.
Ja.
En dat maakt ook dat een tegenstander daarop kan inspelen.
Mm-hmm.
En dat maakt ook dat nepnieuws en leugens en dergelijke, dat die dus ook zorgt voor ondermijning in de maatschappij of meer frictie in de maatschappij. En daarmee wordt informatie ook een wapen.
Ja.
Naast cyber, de afhankelijkheid die we hebben van de hele digitale omgeving. Dat gaat gewoon, als je je telefoon 2 dagen kwijt bent, dan ben je gewoon een beetje ontmand. Dus daar vindt dat conflict ook een plaats.
Ja.
En dat vindt dan plaats eigenlijk voordat er überhaupt 1 schot gelost is.
Ja.
Dus dat bedoelde ik met mijn statement. Ja, oorlog is geen voetbalwedstrijd waar je de scheidsrechter blaast op een fluitje, dan gaan we beginnen. En iedereen houdt zich aan de regels. Zo is het dus niet. Maar je maakt je wel minder kwetsbaar door weerbaarder te zijn, zodat het effect wat die tegenstander beoogt bij jou te bereiken minder effect heeft.
Ja.
Of hem dat ervan weerhoudt om het toch te doen, dat is maar de vraag. Dat is maar de vraag. Ik denk dat er meer moet gebeuren om hem te weerhouden. En dat is ook hem te vertellen dat als je dit wel doet, ja, dan krijg je een tik om je oren.
Ja, dan komen we terug.
Dan gaat er ook iets bij jou gebeuren.
Ja. En wat vraagt dit nu eigenlijk van de landmacht?
Nou ja, kijk, de landmachten. Laat ik het zo zeggen. Er zijn in de tijd van de defensievisie en zo waren er ook heel veel futuristen die nagingen denken over hoe ziet nou de oorlog van de toekomst eruit.
Ja.
En dat was een hele sterke overtuiging dat een groot deel van toekomstige conflicten zich zouden afspelen in het cyberdomein.
Ja.
En dat is ook zo.
Mm-hmm.
Alleen niet alleen in het cyberdomein. Dus klaarblijkelijk zit er aan oorlogvoering een aantal vernieuwende aspecten, maar er zitten ook een aantal standaard zaken die gewoon onderdeel uitmaken van de menselijke activiteit, dat heet oorlog.
Mm-hmm.
En dat is toch dat als je bereid bent om het gewapend conflict aan te gaan, dan wil je iets van de ander bewerkstelligen. Omdat die ander beweegt niet mee. Dus dan wil je het forceren op een bepaalde manier. En dat wil je op dusdanige manier doen dat hij uiteindelijk wel gaat meebewegen. Dus, en soms moet je dan dodelijk geweld toepassen. En soms moet je hem op een bepaalde manier moet je jezelf dusdanig positioneren. Dat die ander, als hij een beetje rationeel denkt van ja, verder gaan heeft geen zin meer. En heel vaak gaat het over het veroveren van een stuk grondgebied. Of het beheersen van een stuk grondgebied. En dat is per definitie het landdomein.
Ja.
Dus er is een cruciale rol, en zeker als je naar de Russische Federatie, wat een land-dominated leger kent, is er een cruciale rol voor de landmacht. En dan moet je constateren dat 20 jaar vredes- en stabilisatieoperaties toch wel gezorgd heeft voor een bepaalde mate van militair denken, wat niet meer helemaal past bij een nieuwe rol van wij moeten weer oorlog kunnen voeren. In een omgeving waar het geweldsniveau heel erg hoog is en een tegenstander die ook wel tot dingen in staat is.
Ja.
Kijk, in Afghanistan hebben wij elke technische en tactische confrontatie hebben gewonnen. We hadden air supremacy. Dus niemand kon ons bevechten in de lucht. Dus het feit dat wij vrijheid van handel hadden in de lucht, dat zagen wij als een gegeven.
Ja.
Er was niemand die ons het zenden met radio's uiteindelijk probeerde te ontzeggen.
Ja.
Dus we zijn daaraan gewend geraakt.
Ja.
We gingen daar naartoe en we gingen we gingen op een compound zitten. En een van de eerste dingen die we deden was welfare. Dus we wilden naar huis bellen en alles, al dat soort dingen.
Ja.
Dat is de perceptie ook van een hele generatie van militairen die als luitenantse binnenkomen. Die zijn niet overste of die zijn al kolonel en dergelijke. Oorlog voeren, zoals we dat nu zien in de Oekraïne, maar ook zoals we dat eerder hadden kunnen zien, heeft toch een heel ander karakter.
Ja, we zouden wel eens kunnen verliezen. Of we hebben niet dat luchtoverwicht waar we eigenlijk nu van
uitgaan. Je moet ervan uitgaan dat je en geen luchtoverwicht hebt. Dat je het moet gaan bevechten met alles, met alle problemen van dien. En je moet ervan uitgaan dat je geen vrij gebruik van het elektromagnetisch spectrum hebt.
Ja.
Dus dat betekent dat je als je wapensystemen hebt die afhankelijk zijn van GPS en dergelijke. Ja, weet je, dan heb je toch wel een probleem. Een GPS, dat wordt echt gestoord. Dus we moeten weer naar een andere manier gaan kijken.
Alternatieven zoeken.
Ja. Ja. En als ik dan kijk naar de landmacht. Ook de positie dan in Nederland. Wat wij doen om die samenleving ook mee te krijgen in een bepaalde gedachte. Waar we het over hebben gehad. Als we het hebben over de stevige samenleving die weerbaar is. Investeren in de gemeenschap. Ik haal even een paar quotes ook uit die avond toen we daar zaten tijdens de lezing. De minister die nog zei, we zijn samen weerbaar en we moeten verantwoordelijkheid voelen en nemen. Wat kan dan de landmacht bijvoorbeeld ook in Nederland doen? En dan misschien, tijdens een conflict zullen we inderdaad al snel ergens zijn ingezet. Maar is daar nog een grotere gedachte, bijvoorbeeld tijdens oefeningen? Hoe nemen wij de gemeenschap mee in dit soort dingen?
Nou, weet je, één ding is vind dat je super transparant moet zijn over wat je doet. Het tweede, wat wij nog onvoldoende uitnutten, is dat we ook een soort school of the nation kunnen zijn. Dus we zijn begonnen met het dienjaar. En ik heb dat ook gezegd. Hè. Ik vind dat dienjaar vind ik echt een heel goed initiatief. We moeten wel voorzichtig zijn met het uitrollen daarvan en het vergroten ervan. Omdat je ook met bepaalde logistieke problemen zit. Hè.
Praktisch. Is het praktisch uitvoerbaar?
Praktisch. Legeringsgebouwen, bedden, matrassen, schoenen.
Ja, precies.
onderbroeken, ja. Wapens, munitie. Ja.
Nou ja, maar dit is natuurlijk fantastisch. Dat is, ja. Iets voor iedereen, maar het gaat gewoon niet.
Ja, maar dat is makkelijk op te lossen. Ja. Als daar een bepaalde wens is. Okay. Ik denk ook dat we met z'n allen moeten beseffen dat een krijgsmacht met de taak ook wellicht een uitzonderingspositie zou moeten krijgen voor bepaalde landelijke wettelijke bepalingen.
Zoals?
Bijvoorbeeld het kunnen bouwen van kazernes.
Okay.
Dus ruimte voor defensie hebben we dan over?
Het hebben van ruimte voor defensie en dergelijke. Ja. En dan ook soms tegen Nederlandse inwoners zeggen, ja, ik begrijp wat je zegt, maar voor het gemeenschappelijke belang is dit ook van belang.
Ja, dus dan moeten we ook kunnen oefenen en daarbij lawaai maken en bepaalde stikstof verbruiken. En
ja, maar je moet dat niet altijd. We moeten dat misschien een beetje spreiden en dergelijke. Maar ik vind wel dat Nederland is wel een land geworden die vanuit de individuen is gaan redeneren. En we moeten ook weer eens kijken wat is nou het gemeenschappelijke belang.
Ja.
Het not in my backyard, dat is leuk. Maar daar gaan we er niet mee redden. Dus als je het weer teruggaat naar zo'n dienjaar, dan zijn er een aantal cruciale randvoorwaarden. Ik moet een bepaalde mate van instructiecapaciteit hebben. Ik moet plek hebben om instructie te kunnen geven. Ik moet de middelen hebben om instructie te doen, dus onderwijsleermiddelen.
Ja.
En ik moet ervoor zorgen dat die jongens en meiden die zich daarvoor aanmelden, dat die ook het gevoel hebben dat ze ertoe doen en dat ze de spullen krijgen die ze daarvoor nodig hebben. Dus dat moet ik ergens kunnen kopen en dan moet ik ergens kunnen opslaan en ik moet ze ergens kunnen legeren op een manier waarvan je zegt van nou, dat hoort ook een beetje bij de moderne tijd.
Ja.
En wij zijn echt niet veel eisend als landmacht. We kunnen echt wel leven met twee douches voor 10 man bij wijze van spreken. Maar er zijn ook wel gebouwen soms waar ik naar binnen kom en dan denk ik dat is net een openluchtmuseum. En die tijd, daar moeten we dan wel een beetje van af.
Ja.
Maar dat dienjaar concept, je ziet daar heel veel belangstelling voor. Dat moet je natuurlijk opvolgen. Op het moment dat iemand zegt, ja, ik heb daar belangstelling voor, dan moet je heel snel kunnen handelen, ook in het kader van de intake ervan. En ze heel snel zo iemand een plek kunnen geven in een van de... Nou, de opleiding.
Ja.
Nou, dan hebben we de basisopleiding van de Koninklijke Landmacht hebben we teruggebracht van 18 weken naar 10 weken. Daar hebben we de meest essentiële dingen. Dus ze krijgen dan 10 weken opleiding. Daarmee leren we ze toch een hele hoop basiszaken, maar ook structuur. Kijk, hebben jullie kinderen?
Ja, zeker. Nou, we zijn van de zoons.
Ik heb 2 dochters, hè, en die zijn opgegroeid in een wereld waarbij eigenlijk informatie ze werd aangedragen. He, dus als ze op reis gaan, dan kijken ze in de telefoon en dan zien ze hoe laat de trein gaat. Ze gaan met dat apparaatje gaan ze de trein in, ze klikken eventjes ergens op en ze hoeven niet nergens over na te denken. En als de trein ergens stopt, dan krijgen ze weer het apparaat. Dus een beetje plannen vooruit, dat wordt niet van jongs af aan meegegeven.
Je zijn de steek laten liggen in de opvoeding.
Nee, dat kun je zeggen, maar dat is heel lastig. Op zich is dat heel lastig. En ik merk dat ook. Dat ook gecombineerd met een puberbrein hebben, maar een aantal zaken. Op het moment dat je dit soort jonge mensen enige structuur meegeeft, ze dwingt om te plannen, even die telefoon aan de kant, ook even vertelt dat je een kast op meerdere manieren kunt inpakken in plaats van dingen erin te gooien.
Deur open, hop.
Dan help je ze, dan vorm je ze op een bepaalde manier. Nou, dan worden ze ook geleerd dat het team belangrijker is dan het individu. En dat zijn allemaal aspecten die voor heel veel werkgevers uitermate aantrekkelijk zijn.
Ja.
Dus
ja.
Op het moment dat je het ook aantrekkelijk maakt op een cv dat iemand het dienjaar heeft gehad en daarmee een pre krijgt bij zijn sollicitatie, dan denk ik dat je echt wel een aantrekkingskracht krijgt. En als je dat dan ook nog breder uitrolt, dat heb ik op die dag ook uitgesproken, hè?
Ja.
Want we hebben ook in de gezondheidszorg mensen nodig. En we hebben ook bij de politie mensen nodig. En bij de brandweer hebben we mensen nodig. En in het midden- en kleinbedrijf hebben we mensen nodig. En als je die kunt afleveren door een soort school of the nation te zijn met een bepaalde mate van structuur, dan draag je ook hieraan bij in deze. Nou, dat is niet in één of anderhalf jaar geregeld. Hè. Dan moet je langzamerhand moet je dat.
Ja, dan moeten we naartoe groeien natuurlijk.
Kun je dat even naartoe groeien. Nou.
Maar dan hebben we dus straks al die mensen die hebben dat 10 jaar gedaan. En stel inderdaad dat school of the nation, ik vind dat een mooi idee. Ja. En ik vind het hele concept erachter heel sterk. Je maakt het veel meer onderdeel van de maatschappij eigenlijk. Dan hebben we al die mensen daar doorheen gehaald. Hè. Die hebben dat jaar gedaan. Gaan we die daarna dan nog een keer oproepen? Of gaan we hopen dat ambassadeurs voor ons zijn? Of misschien voor ons komen werken?
Nou, ik denk dat je het beide moet doen. Ik denk dat je ook weer mensen die 10 jaar hebben gehad, dat je die een reservistenstatus zou moeten geven. Een deel daarvan die blijft waarschijnlijk bij de krijgsmacht. Hè? Want het is niet alleen de landmacht, hè? Het is ook de luchtmacht die het. Een deel gaat misschien naar de politie, een deel gaat misschien naar de gezondheidszorg, een deel gaat misschien bij een staalbedrijf werken. Of,
dat is ook wat we willen.
En een deel zegt van nou, ik heb het al gezien. Maar in principe geeft ze allemaal een reservistenstatus. En dan de reservistenstatus ook met een termijn eraan vast. Dat op het moment dat er iets gaat gebeuren, dat je binnen die periode bijvoorbeeld oproepbaar bent.
Ja. Voor mijn beeldvorming. Hè? Waarom zouden we ze een reservistenstatus geven dan? Want in principe worden alle Nederlanders opgeroepen, maar hebben geen opkomstplicht. Hè? Zo is het nu. Als je 16
we hebben nog wel
bent,
de dienstplicht, maar we hebben de opkomstplicht hebben opgeschort. Dus
ja,
dat betekent dat iedereen die 18 wordt, jongens en meiden, dat is ook nieuw, hè? Dat is ook nog niet zo lang.
Nee,
jongens en meiden
nu,
krijgen een brief dat ze in principe in het kader van de dienstplicht nu dienstplichtig zijn en opgeroepen kunnen gaan worden. Maar ik heb zelf met dienstplichtig gewerkt. Heb jij nog met dienstplichtig gewerkt?
Nee, ik ben net daarna.
Heel te jong.
Nee, 97, dus dat is net een jaar.
Ja, 96 was de laatste zo'n beetje.
Nee, zo jong ben ik niet meer.
Ik heb zelf met dienstplichten gewerkt. En toen ik begon, toen ik als luitenant van de Kamer afkwam, was de dienstplicht net van 14 maanden naar 12 maanden. En ik werd kompiescommandant in 94. En toen ging de dienstplicht terug naar 9 maanden.
Ja.
En dat is niet voldoende om mensen op te leiden en voor te bereiden op de complexiteit van hedendaagse oorlogvoering.
Nee.
Ik ben meer een voorstander van het 10 jaar. Daarentegen ben ik ook wel een voorstander van, als je dan toch overweegt om een opkomstplicht weer in te voeren, omdat er gewoon een noodzaak er is, maak het dan veel breder.
Ja.
En maak daar dan een maatschappelijke dienstplicht van.
Ja.
En die langer is dan 9 maanden, maar noem eens 12, 14, 16 maanden.
Ja.
Zorg ervoor dat dit soort jonge mensen dan ook bewust worden dat bijdrage aan de maatschappij er ook bij het leven hoort.
Ja, precies. Ja.
Hè? En we hebben de dienstplicht toen afgeschaft omdat de krijgsmacht dusdanig klein werd dat het werd eigenlijk oneerlijk ook. Eén, het werd korter en het was eigenlijk niet meer afdoende op voldoende kwaliteit. Maar als van de 10 dienstplichtige jongens en maar 2 werden opgeroepen, dan is de vraag waarom die 2 wel en de andere 8 niet. Dus dan wordt het oneerlijk.
Ja.
Wat je niet moet onderschatten is wat voor een logistiek systeem je hierachter zou moeten hebben om dit op te tuigen.
Dus 10 jaar is eigenlijk gewoon goed te behappen zoals we dat nu doen, om het zo te zeggen.
Ja, en dan een reservistenstatus omdat het gewoon kan.
Ja, en omdat je die dus al hebt opgeleid. Dus als je die oproept, dan heb je gewoon mensen waar je gewoon eigenlijk al zo'n heel jaar mee door bent gegaan.
Hebt.
Ja, precies. En als je dat breder zou trekken naar de dienstplichtigen, dan is dat natuurlijk veel grotere pool. Waar je dan, dus het gewoon,
ja, en dan moet je natuurlijk ook die hele opkomstplicht moet je natuurlijk weer in
dat ook
gaan
nog
activeren.
Ja, dat
dus dat is iets.
Besluiten, maar je moet ook nadenken over wat erachter zit. Kijk, toen wij de dienstplicht gingen afschaffen, toen hadden we een 2/3 van onze krijgsmacht, zeker voor de landmacht, was mobilisabel.
Ja.
En het materieel voor al deze mensen stond gewoon op mobcomplexen.
Ja.
En die stond er opgeslagen, werd onderhouden en dergelijke. Ja. Dat hebben we allemaal van hand gedaan. Dus je kunt wel zeggen, ik ga heel veel menskracht naar binnen halen. Maar wat gaan ze dan doen?
Ja. Maar moeten we daar niet naartoe terug dan?
Naar
eenzelfde vorm van soort?
Ik denk dat we daar even voorzichtig over moeten nadenken. Kijk, als je ziet wat we... We hebben ontzettend veel geld erbij gekregen.
Ja.
Dat vinden we nog niet genoeg. Dat is ook nog niet genoeg. Maar we zien ook wel dat... En dat zei de vorige commandant landstrijdkrachten Martin Wijnen ook. Van, ja, de hoeveelheid geld die erbij komt is op zich ook alweer onwrichtend.
Mm-hmm.
Dus daar waar je heel makkelijk kunt krimpen, moet je ook wel met beleid groeien. En als je ziet dan wat wij meer geld hebben kunnen besteden aan allerlei spullen de afgelopen jaar. Dat is 2,4 miljard of zoiets. Ja, dat is echt een megaprestatie. Er wordt heel veel nadruk gelegd op wat we niet hebben kunnen uitgeven. Maar je moet gaan kijken wat hebben we wel kunnen uitgeven.
Ja.
En dat is echt een megaprestatie. Maar je moet wel je moet wel, je moet gestaag proberen te groeien tot een niveau wat overeenkomt met, wat willen wij bijdragen aan de NAVO?
Ja.
En wat voor taken hebben we dan? En wat voor rol krijgen we dan in deze? En het oude kader militieleger zoals we dat kenden. En ik maak me, ik denk dat het op die manier ook niet meer terugkomt.
Nee?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk, als je dat gaat opstarten, dan, hoe lang doen we erover om dat helemaal in place te gaan brengen? 5 tot 10 jaar?
Ja, zeker wel. Ja, dat is wel optimistisch, ja.
Ja, en ik denk dat er noodzaak is om tussen nu en de komende 5 jaar heel veel te gaan doen.
Ja.
Ja, want kijk, zo'n Poetin is ook niet gek. Nee. Die ziet ook wel wat er in de NAVO gebeurt. En die gaat niet wachten tot de NAVO op volle sterkte is. Als hij
iets wil doen, dan gaat hij niet wachten.
Hij niet wachten tot de NAVO op volle sterkte is. Dus nee. Dan gaat hij als hij die expansiedrift heeft. Hè,
ja, dus allemaal nog als.
Dan gaat hij dat eerder doen. Dus we moeten gewoon gaan kijken, wat kunnen we nu tussen nu en 5 jaar bereiken? Ja. Wat moeten we bereiken? Wat is daar dan voor nodig? Daarvoor zeg ik, er wordt wel heel veel gesproken. En de Koningsdaglezing maakte daar ook deel van uit.
Ja.
Maar ik zou ze ook zo graag wel eens een keer een bepaalde stap willen zien, waarbij we ook wat meer bevoegdheden krijgen. Dan wel wat meer mogelijkheden binnen de... dan wat we nu hebben binnen de huidige kaders en wetgeving. En daar zijn we wel stappen aan het zetten. Maar ik heb gezien aan corona dat het kan best wel sneller als het nodig, nodig is.
En er loopt nu natuurlijk een modernisering van alle nood- en crisiswetgeving. Dus daar zitten wel wat kansen.
Zeker.
Maar dat moeten we
ook vind het ook fantastisch dat we dat initiatief nu eigenlijk genomen hebben. Alleen dan kijk je naar dat wetgevingstraject. Hè, en wanneer gaat het dan effectief zijn? En dan duurt dat nog wel een tijd.
Maar ik denk ook vanuit de organisatie moeten we dan ook concreet worden. Wat hebben we nodig?
Ja.
Dus dat is wel van alle kanten. Nu, dit is wel de kans om daar iets mee te doen.
Ja,
wat ik wel interessant vind. We hebben het heel uitgebreid gehad. En daar hebben we heel veel over gehoord. Over die stevige samenleving die weerbaar is. Maar ik hoorde net al een paar keer de NAVO voorbij komen. Daar geldt eigenlijk hetzelfde. Dat moet ook een soort stevige, weerbare soort van samenleving in internationaal verband zijn.
Ja.
Ik zie op de socials vanuit de landmacht heel veel voorbij komen over een hele grote oefening die nu loopt. Steadfast Defender.
Ja.
Als ik het goed heb begrepen, is dat ook weer onderdeel van een groot NAVO-geheel? Ja. Hoe zit dat dan precies?
Nou, Steadfast Defender is eigenlijk een oefening die op een niveau SACEUR speelt. En dat zijn een hele hoop oefenactiviteiten die in diverse plekken in Europa plaatsvinden. Van Zuid-Europa tot helemaal het noordelijkste deel van Europa. En waar wij nu als landmacht gaan deelnemen is de Quadriga oefenseries. Waarbij de 13e brigade grotendeels is ontplooid. Maar ook de 43e brigade en ook het OCL in het kader van de ondersteuning. Die dragen eraan bij. En ook luchtmobiel gaat met Swift Response gaan dingen doen.
Dus eigenlijk gewoon iedereen?
Ja. Iedereen is erbij betrokken. En ook langdurig. We zijn allemaal op missie geweest. Dan gingen we 4 of 6 maanden en dergelijke. Maar jongens en meiden uit Oorschot, daar zijn er sommige bij. Die zijn 4 maanden op oefening.
Ja.
In Duitsland, op diverse, tot en met aan Litouwen. We zijn voor het eerst sinds jaren weer met grote kolonnenverplaatsingen zijn we over de weg naar Duitsland gereden. En vroeger, was dat gewoon allemaal... Ja, dat wisten we allemaal. Met blauwe vlag, blauwe kap, rood-witte vlag, pakketcommandant. We hadden marchécébegeleiding, routetijdtabellen. Ja, je zit te lachen. Maar, maar dat hebben we heel lang niet meer gedaan.
Nee.
Want dat betekent nog wel, als je met dat soort formaties op de weg gaat zitten. Hebben mensen last van. Zorgt voor opstopping. Je moet er rekening houden met verkeersknooppunten. Kunnen alle viaducten er nog wel dragen? Kunnen we nog onder de viaducten door? Dus we moeten dat allemaal weer uitvinden. Dus dat is gebeurd. Maar ook hoe gaan we dan om als we dan gaan oefenen met het feit dat jongens en meiden gewoon een tijdje niet meer naar huis kunnen bellen.
Ja.
Want de telefoon mogen ze niet aanzetten in verband met de dreiging die er dan is.
Ja.
Terwijl we zo gewend zijn dat we eventjes naar huis bellen. Hey, hij heeft de hele vandaag al niet gebeld. Wat is er aan de hand? Is er iets misgegaan? Dus dat besef moet ook weer een beetje terugkomen. We moeten ook realiseren dat we een hele tijd hebben wij natuurlijk met uitzendingen en dergelijke een stuk avontuur ook in onze spotjes laten zien. En uitzendingen doen we nog wel. Maar als de hoofdtaak op hoofdtaak 1 komt te liggen. Hè, het kunnen voeren van oorlog. En het verdedigen van ons bondgenootschappelijk grondgebied. Ja, dan moet je ook realiseren dat je heel veel gaat oefenen.
Ja,
Maar dat die oefeningen gewoon minder avontuurlijk zijn dan in Afghanistan of in Mali. Dus dat. En weet je wat aardig was toen ik... toen in 92 ben ik voor het eerst op uitzending gegaan. Dat was naar Joegoslavië.
Ja.
En dat was na een tijd van Libanon eigenlijk. Hè, dat we gingen toen weer voor het eerst op uitzending. En toen had je het tegenovergestelde. Er waren er heel veel beroepsmilitairen die zeiden, ja, maar hier heb je niet voor getekend.
Ja, dit willen we niet.
Ik heb getekend voor bondgenootschappelijk verdediging. Niet om een half jaar naar Joegoslavië te gaan of daar heb je niet voor getekend.
Je moet echt wat doen.
En nu krijg je weer de andere beweging. Met heel veel mensen, ja, maar ik heb getekend voor al die mooie missies en dergelijke. En niet om 3 maanden op Kuts Alkmaar rond te gaan lopen. Ja. Thuis
zet mij maar ergens in een woestijn.
Ja.
Ja.
He, dus dat is op zich wel onmerkelijk. Maar Steadfast Defender is eigenlijk de grote paraplu.
Ja.
Van heel veel oefenactiviteiten. Wat Sakeur, Cavoli, de generaal Cavoli ook heeft. 50.000 mensen die daar in totaal aan deelnemen. Wij nemen daar aan deel met, wat is het? Op het hoogtepunt 4.500 mensen. Nou, dat is best wel veel.
Nou, zeker.
En dat is de 13e brigade, want die zit natuurlijk enige bed in een Duitse divisie. Die op een bepaalde notice to move staat binnen de NATO-plan. En dat zijn ze nu aan het oefenen.
Ja.
Ja.
En daarmee maken we onszelf ook heel zichtbaar. Dus alleen al met die verplaatsingen.
Die verplaatsingen, maar ook een brugslag. Hè? Dus een open dag. Er zit ook, kijk, we hebben het over de informatieomgeving gehad. Maar er zit ook een stuk strategische communicatie aan vast. Dat wij laten zien wat we doen.
Ja.
Dat ze in Moskou ook zien van, wat zijn ze aan het doen? Ja, dus dat.
Ja.
Ja. En het is goed om te zien. Het is leuk om te zien hoor. Omdat dat er weer in komt. Maar weet je. De meest kleine dingen die wij vroeger. Die we heel normaal vonden. Die moeten we ook weer heruitvinden. Als ik nu aan een Jean-Mignon van de Compie vraag. Van weet je dat jij een kapperset hebt?
Ja, dat klopt.
Weet je waar die voor was?
Ja, om de mannen te knippen.
Om al die baden eraf te halen. Want op het moment dat we met een MSC-masker.
Ja, masker. Ja.
Ja. Ja, dus dat is anders dan in Afghanistan met een baard rondloopt. En de gasmasker. Het gasmasker is ook gewoon weer echt. Dat hoort bij 3-eenheid. En dan moet die achter ergens in je rugzak zitten. Dus dan moeten we allemaal weer. Hoe gaat het met verdeelstraten, atropine-injectoren. Noem het maar op. Herkenningsplaatje. We hebben een nieuwe commandant. Ik zeg, hoe zit het met een herkenningsplaatje? Nou, dan moeten we weer. Herkenningsplaatje.
Ik zeg helemaal nachtkastje, denk ik.
Nou, dan moeten we dat echt weer op gang brengen. Hey, je moet een herkenningsplaatje moet je gewoon op de man. Nou, dan kunnen we eens vragen, wat staat er op het herkenningsplaatje? Staat daar je registratienummer op of staat daar je V-nummer op?
Ja, bij mij mijn registratienummer.
Bij jou je registratienummer. Ja. Maar geven wij nog registratienummers uit?
Formeel niet.
Ja, als ik naar de arts ga hier, dan vragen ze altijd om een registratienummer, niet om een V-nummer. V-nummer is gekoppeld aan PeopleSoft.
Ja.
Straks krijgen we misschien in het kader van de nieuwe IT een heel ander systeem. Hebben we geen V-nummer meer. Dus wat staat op het... al dat soort dingetjes.
Ja,
hè?
Ja.
Hoe zit het met de AVG?
Ja, houden we de religie op het herkenningsplaatje?
Exact, ja. Of hoe gaan we om? Man, vrouw of...
Of anders.
Of anders. Dus daar moeten we al meer over nadenken. Ja. Dat zijn hele, je lacht, hè, maar dat zijn hele kleine dingetjes.
Ja, dat is absoluut. Ja. Maar daar sta je niet 1, 2, 3 bij stil.
Het zijn nee, maar daar kom je achter als je dat weer een keer gewoon het hele plaatje uitvoert.
Ja. Nou ja, precies. Kijk, waar natuurlijk ook meer aandacht voor is dat we ook daadwerkelijk veel mensen zullen sneuvelen. Dan wel heel veel gewonden gaan raken. Ja. En als je natuurlijk kijkt naar een oefening, dan denken we vaak, 2 gewonden, klaar. Maar dat zijn natuurlijk niet de aantallen waar we straks over spreken. Daar moet wel over nagedacht worden. Hoe ga je daarmee om?
Ja.
En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je tegen dit soort uitdagingen oploopt.
Ja.
Je zegt van, ja, maar hoor even, hoe identificeer ik iemand? Hoe stuur ik iemand terug?
Ja.
En dat zijn best wel interessant. Ja. Interessant om daar eens goed over na te denken.
Zijn we op de goede weg als we het hebben over hoe houden we Nederland veilig en wat doen we daar als krijgsmacht of als landmacht aan? Zijn we op de goede weg?
Ik denk dat wij als krijgsmacht, zeker als landmacht, zijn we op de goede weg voor de taak die wij hebben binnen de bondgenootschappelijke verdediging. Ik vind dat we op de goede weg zijn met de bewustwording van er is echt iets aan de hand in de wereld. Ik vind dat we nog wel wat snellere stappen kunnen zetten om de dingen die nodig zijn, om die sneller in beweging te gaan zetten. In de breedste zin van het woord. Ja. Dus dat het kan mag sneller. Het mag wel iets sneller. Kijk, als we allemaal met z'n allen er serieus van overtuigd zijn dat Poetin toch wel andere intenties heeft dan alleen maar Oekraïne, dan moeten we dat serieus nemen. De NAVO grenst nu met meer dan 1500 kilometer aan Rusland. We hebben Nederlandse eenheden in Litouwen zitten, wat grenst aan Wit-Rusland. Daar zit ook nog wel dat is gewoon een vazal van Poetin. En we moeten wel redelijk. Ja, we moeten. Hopelijk gebeurt het niet, maar je kunt niet zeggen hopelijk gebeurt het niet. Dus je moet er ergens op voorbereid zijn.
Ja.
En dat is wat Jans Willens zei bij Op1. Hij zei, ja, als je ons vraagt dat we om dingen te doen, dan gaan we ons dingen doen. Maar als je mij vraagt, zijn we al goed genoeg? Nee, we zijn nog niet goed genoeg. Dus voor de landmacht, wij ontberen echt nog vuurkracht. Op een aantal punten. Wat we nu aan het doen zijn, is we zijn echt stap aan het maken in het kader van drone warfare. Wat betekent drones op het gevechtsveld voor de lagere tactische niveaus. We maken zoveel mogelijk gebruik van de lessons learned die we hebben uit Oekraïne. Met alle pre's en cons. En het gaat ontzettend snel daar. In diezelfde wet waar je het over had, hoop ik ook dat er een voorziening komt. Dat wij wat meer ruimte krijgen om te gaan oefenen in het elektromagnetisch spectrum, maar ook in de informatieomgeving. Want op dit moment mogen we niet zoveel. En we houden ons aan de wet natuurlijk. Althans, dat proberen we wel te doen. Maar we zien daar ook wel dat we daar een bepaalde mate van restrictie hebben. Wetende dat die tegenstander zich niet houdt in die restricties.
Ja.
Dus er is geen scheidsrechter in deze. Ja, die is er wel, maar ze spelen vals.
Ja. Ja. Niet doen. Ja.
Hou daar eens mee op.
Ja.
Ja. De vraag kan ik niet helemaal met ja. Ik denk wel dat een aantal stappen nu gezet kunnen worden. Ja. Maar het kan op sommige gebieden wel sneller.
Ja,
ja.
Ja. Duidelijk. Ja. Nou, generaal, ja. Gouverneur, heel hartelijk bedankt.
Zijn we nu al klaar?
Ja,
ja, het is ja, echt was het al. De hoogste tijd.
Ja,
oh. Om
ja,
anders te afronden.
Ja, onze luisteraars die zijn inmiddels aangekomen op hun bestemming. Of klaar met het rondje hardlopen. Of
die dus denken, dat gauw heb ik nu al gehoord.
Ergens moet het stoppen.
Nou ja, ja. Misschien smaakt het dan naar een deel 2, wie weet.
Komen we gewoon een keer terug.
Ja, jullie zijn van harte welkom.
Nou, in ieder geval bedankt.
En je blijft het ook doen in je nieuwe functie.
Ja, dit staat los van de functie.
Oh, okay. Ja, daar moet je wel tijd voor hebben dan.
Tijd moet je maken. Okay. Kijk, we hebben leren plannen en organiseren in deze afgelopen, ruim 25 jaar dat ik al bij deze organisatie zit. Ja,
dat heb je van de bataljonscommandant geleerd volgens mij.
Uiteraard. Ah, ja. En die zei, goed plannen en organiseren, tijd maak je zelf. Ja. Dus dat gaat lukken.
Okay.
Dank u wel.
Nou, graag gedaan.
Nou, ja. Dat was P-Klas.
Jazeker.
Maar niet alleen P-Klas, dat waren ook nog drie andere hele leuke gasten eigenlijk.
Absoluut. Thijs van Lieshout, hè? De commandant van de brandweer. En Amsterdam-Amsterdamland.
Ja, Pieter-Jaap Abelsberg en Beatrice de Graaf.
Ja, nou, ik zeg super interessant.
Ja, echt.
Niet? En ja. Vooral die verschillende invalshoeken.
Ja, genoeg food for thought.
Zeker.
Ook echt een onderwerp waar gewoon, als je een beetje om je heen kijkt, waar veel in gebeurt, waar veel over gepraat wordt.
Ja.
Veel aandacht voor is.
Ja.
Ik denk dat je hoeft maar willekeurig ook een krant open te slaan. Of dit is toch wel iets waar, waar het mee verband houdt.
Ja.
Dus ik denk hartstikke actueel en heel relevant. En goed om met elkaar over van gedachten te wisselen. Ik denk dat was die avond ook. We hadden trouwens nog een voorwoord van de minister van Defensie.
Ja.
Vond ik ook erg goed. Die had ook wat mooie verwijzingen naar Amsterdam. Vond ik ook heel leuk. En vooral dat we niet voor pampers moeten blijven liggen. En dat de optie oorlog kunnen we niet uitsluiten. Dus dat we ook echt hierover na moeten denken met elkaar. Hierover moeten praten met elkaar. Maar ook vervolgens, wat gaan we dan doen?
Ja, nou precies dat. En sluit ook wel een beetje aan bij de slotwoorden van de generaal. Hè. We hebben het er weer over gehad. We hebben er weer over gesproken. We hebben weer een bepaalde doelgroep aangesproken. Wij hebben er nu weer een podcast over gemaakt.
Ook nog.
En nu is het wel tijd voor de vervolgstappen.
Ja.
We moeten nu wel wat gaan doen. We moeten wat meer concreet gaan worden. Maar ik vind dat ook nog wel, ik vind dat wel heel belangrijk dat we dat gaan doen. Dat we niet moeten wachten tot het eindelijk zover is. Want dat is ook wel een beetje. En dan pas gaan reageren.
Mm-hmm.
Dus die proactieve houding waar ook net over gesproken is. Ja. Vind ik ook wel heel erg belangrijk.
Ja.
Maar ik vind het ook wel weer lastig. Want als je zegt van nou, wat ga je dan nu doen? Moet ik er wel even over nadenken.
Ja.
Wat ik wel nog even zag was vanuit de NCTV hebben ze ook een website, hè? Dat is denkvooruit.nl.
Heel goed. Ja, dus dat kan je bijvoorbeeld gaan doen. Nou, een overlevingspakket aanschaffen.
Heb je al een noodpakket?
Ik heb nog geen noodpakket.
Nee. Ik zag wel de tip voor de noodpakket. Er was best wel veel wat erin zat, maar wel heel logisch allemaal.
Water.
Ja, water en een radiootje met batterijen en groenten uit blik en gedroogd fruit. En denk ook aan je huisdier, hè, als je die hebt. Dat
moet je die ook
eten.
In een keer stoppen?
Nee, moet je wel eten en drinken voor hebben.
Eten en drinken, ja.
Juist, wat doe jij met je paard, hè, in tijden van crisis?
Ja, goeie.
Ja, precies. Moet je dus even over nadenken.
Ja.
Maar er stond eigenlijk wel heel veel op dat lijstje. En toen zeiden ze, en stop alles lekker in een waterdichte rugzak. Zodat als dan de nood aan de man is en je moet je huis verlaten, dat je ook je rugzak mee kan nemen. Toen dacht ik, nou, staat wel heel veel op dat lijstje. En als ik dat allemaal voor al deze mensen in een rugzak moet proppen, dat wordt een plunjebaal.
Ja, ik denk dat bij jullie gewoon iedereen zijn eigen rugzakje moet dragen.
Ja, dat denk ik ook.
Ja. En de kat een eigen kleine rugzakje.
Ja, die knopen we op. Ja, die kat of die rugzak, moeten we even kijken. Nee, dat kan natuurlijk niet.
Oké, goed.
Nee, komt goed.
Ja, duidelijk.
Ja, maar dat moeten we nog even doen. Ik denk dat de aflevering lang genoeg heeft geduurd, Annemarie.
Ik denk het ook. Ja.
Ik denk het ook. Ik zeg, mochten mensen nu denken, nou, dit was echt super interessant. Hier wil ik meer over weten. Of wat een leuke aflevering was dit. Ik zou graag andere afleveringen willen luisteren. Dan kan dat natuurlijk altijd. Hè, via alle podcast aanbieders, wil ik bijna zeggen, zijn we te vinden. Op Instagram kom je al onze afleveringen tegen. Welke wij allemaal al online hebben gezet.
Ja, en dan maken we er altijd een leuk plaatje bij.
Zeker. Ja. Zeker. En mocht je zelf een idee hebben voor een aflevering, schroom dan niet en mail ons op klapmokmethee@mindev.nl. En dan zien we jullie mail tegemoet.
Ja.
Annemarie, ik zeg tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.